Goedemiddag gemeente, hier in de kerk, ook de gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Namens uw kerkenraad een aantal afkondigingen. Volgende week zondag 9 augustus zal voor u voorgaan dominee Van Kalten in de morgendienst en dominee Koppelaar in de middagdienst. En dat zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan zijn er de collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie bestemd. En die heeft als speciale bestemming Stichting Steun Reformatie Oostenrijk. Daarmee steunen we hele kleine gemeenten in Oostenrijk die vasthouden aan woord en belijdenis. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een deurcollecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk HJO. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de laatste tijd is er nogal eens een keer nieuws over branden, bosbranden in Frankrijk, in Spanje en in andere delen van de wereld. En ja, soms is het goed om daar de Bijbel naast te leggen. En ik dacht, laat ik even een paar versen lezen voordat we gaan zingen. Psalm 97, vers 2 en 3. Lees ik eerst Openbaring 16 en daarvan de versen 8 en 9. Er staan dan 7 engelen klaar, waarvan elk een schaal in de hand heeft. En die wordt op bevel van God wordt die uitgegoten over de wereld. En dan merken we dat hier beneden, als dat gebeurt. Je ziet het niet, maar je merkt het wel. Vers 8 en 9 van Openbaring 16. En de vierde engel goot zijn viool uit op het water, op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. De tekenen van de tijd. We gaan zingen met elkaar. Psalm 97, het tweede vers, een vuurgloed. Aansluitend daarop gaat hem voor de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. En ook het derde vers 2 en 3 van Psalm 97. gemeente willen samen in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. We zingen daarna het vierde vers van Psalm 97. Als wij deze God belijden en als we zien wat er op deze wereld gebeurt, zit daar ook een oproep, een roepstem van God in tot bekering om niet voor de afgoden te buigen, maar alleen voor hem te knielen. Psalm 97 vers 4. Belijden wij met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Danken met Aline Top, die afgelopen week met Stichting Gave een vluchtelingenkamp heeft, een vakantieweek heeft geleid en waar ook het woord is opengegaan en is gezaaid. Dus we willen ook bidden dat de Heere dat zegent. Laten wij samen het aangezicht van God zoeken in gebed. Heere, koning van alle koningen, Heere van alle heren. We zongen er zojuist van, dat waar de natuurlijke mens het schepsel eert boven de schepper, dat alles wat u in deze wereld doet, in de natuur, maar ook in de geschiedenis van deze wereld, een oproep is om ons voor u neer te buigen. Ons te bekeren tot u. Heere, wij bidden dat de oordelen die over deze wereld gaan, dat die uitwerking zullen hebben. Dat de volken zich zullen bekeren en zullen terugkeren naar u, de levende God. Al lezen wij in uw woord dat het daar niet van komt. En zij bekeerden zich niet van hun boze werken. Heer, wij danken u dat u in ons midden woont, met uw woord, met uw Heilige Geest. Want u hebt ons zojuist gegroet toen wij hier gekomen waren, met genade en met vrede van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En u hebt het gezegd, Heer Jezus, te midden van het tumult van deze wereld. Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En u regeert uw kerk door uw woord en door uw geest. En wij danken u dat we daarom vanmiddag hier mogen zijn. En misschien op afstand, verre afstand, met ons, met de gemeente mogen verbonden zijn om uw woord te horen. Heere, wij bidden om uw zegen. Open onze harten, dat de woorden van u binnendringen, dat we het begrijpen en dat het ons ook raakt. Dat het een ontmoeting is met u, de levende God. En ook met de genade van de Heer Jezus Christus. Heere, werk het zelf door uw geest. En neem alles wat hindert weg, alle werken van de boze wil die verbreken in ons leven. Dat waar we in gevangen zitten, waar we niet uit kunnen komen, waar we ons niet van kunnen bevrijden, verlos ons, o God, en stel ons in de vrijheid. Heer, wij willen danken met Aline, die afgelopen week met verschillende anderen een vakantieweek voor vluchtelingen mocht organiseren. En Heer, wat hebben ze ervan genoten? Even alles vergeten. En te midden van die ontspanning ging uw woord open. Is het zaad van het evangelie gestrooid en wij bidden, Heere, wilt u geven en zorgen dat het vrucht draagt in de harten en levens van de jongeren. Dat u zelf uw koninkrijk bouwt, Heer, in die verwachting mogen we toch ook het woord delen met anderen. Wilt u uw zegen daarover gebieden en wilt u ook degene die dat organiseerde, waaronder Aline, ook een zegen geven. Heere, zo bidden we voor elkaar, u weet wat we nodig hebben. Laat uw genade, zoals we vanmorgen hoorden, ons genoeg zijn in alle omstandigheden. Heere, wij bidden voor ons land en volk. Wij bidden voor de overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk, maar ook op Europees niveau. Wij bidden om wijsheid in het besturen van degenen die onder hun regering staan. Heere, wij bidden dat het land in goede orde bewaard wordt, zodat ook de kerk in stilheid en gerustheid een godzalig leven mag leiden. En geef dat uw kerk ook in Nederland, Heere, een getuige mag zijn op de straten. Niet alleen letterlijk, maar ook zichtbaar mag zijn. En dat de liefde van Christus de kerk zal dringen om anderen ook voor hem te winnen. Breng haar tot bloei, Heere, zelf. Want wij belijden u dat we heel veel op kunnen zetten. Maar als u uw zegen niet geeft en met uw geest uw kerk niet doorwaait, Heere, dan zal het dor en droog en onvruchtbaar blijven. Maar als u door uw geest een zegenrijke de regen doet neerdalen op uw kerk, dan zal het evangelie ook vrucht dragen. In ons leven, maar ook in het leven van anderen. Heer, wij bidden voor elkaar. En wij bidden dat we ook staande mogen blijven in de geestelijke strijd. Als dat soms heel hevig kan zijn. En we soms niet weten hoe we koers moeten houden in het volgen van u, de Heer Jezus Christus. Als u ons niet vasthoudt, Heer, dan zijn wij verloren mensen. En overgegeven aan de machten van het kwaad. Maar wij bidden, houdt u ons vast. En geef dat we het oog zullen mogen houden op u, de Heer Jezus. Zodat de golven ons niet te machtig zullen worden. U hebt overwonnen, Heer Jezus, de machten van het kwaad. En u hebt ze gebonden. En ze kunnen nooit de grens overgaan die u voor hen bepaald hebt. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. De kerk wereldwijd, ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt, en ze aan de lijve de vervolging ervaren, houd hen staande en geef hen moed en kracht. We bidden voor Israël, Heer, altijd in de schijnwerpers. Maar wij bidden dat u hen beschermt en behoedt en uw volk terugbrengt in het beloofde land. En geef ook wijsheid om het land te besturen, te beschermen. En heren, dan bidden we ook dat u spoedig komt om uw volk te ontmoeten en te reinigen ook van alle ongeloof en tot bekering brengt, tot de aanbidding van de Zoon van God. Heren, wij bidden dat u dat spoedig doet. Heren, hoor zo onze gebeden als we die tot u bidden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Wees in ons midden als we uw woord openen en lezen. Geef dat we het mogen verstaan. Als het woord verkondigd wordt en uitgelegd, aan ons hart gelegd. Als we de psalmen zingen. Neemt u ons zelf mee, heren, ook als we de gaven geven voor de verschillende doelen. Willen ieder die een taak heeft in deze dienst of tijdens deze dienst, alles geven wat nodig is, ook bij de kinderoppas, de koster en de organist. Heren, hoor onze gebeden als we dit tot u bidden, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, gaan het woord open doen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Deze keer geen leerdienst. Ik dacht, het is vakantie. Laten we die maar bewaren voor na de vakantie. Nu Lucas 10 en daarvan vers 21 tot en met 37. Lucas 10 vers 21 tot en met 37. Wij lezen daar het woord van God. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven, en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen zei hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende, zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Hij zei tot hem: Wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? Jezus antwoordende zei: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen, dat is uitgekleed, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester diezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet als hij was, bij die plaats kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizend kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zei tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem te kosten zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zei: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zijn dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover het woord van God. De tekst voor de preek, deze gelijkenis, Ik lees voor het 36e en 37e vers van Lucas 10. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaarshanden gevallen was en hij zei die barmhartigheid aan hem gedaan heeft? Zo zei Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Thema is de barmhartige Samaritaan, ten eerste listige strikvragen en ten tweede een ontmaskerend antwoord. Dus de barmhartige Samaritaan, ten eerste listige strikvragen en een ontmaskerend antwoord. U en jij krijgen gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen met u en jouw gaven. Wij gaan daarna zingen van de lofzang van Zacharias over de ontferming van God, de barmhartigheid van hem, die daar bezongen wordt in vers 2 en vers 4. Dus de lofzang van Zacharias, vers 2 en 4. Thank you. als je naar hun gezichten kijkt, dan kun je duidelijk zien dat ze geen theologie hebben gestudeerd. Dat groepje rondom die rabbi Jezus van Nazareth, ex-vissers, Petrus en Andreas, ex-tollenaars, Matthäus en Zacchaeus, ex-vrijheidsstrijders en daaromheen hoeren, zondaren, vul maar in, en Jezus in het midden. Nou, zijn blik gaat omhoog en vol vreugde kijkt hij naar de hemel met deze mensen om zich heen en zegt: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, zo is geweest het welbehagen voor u. Ja, kinderkens, inderdaad. Dat vindt die wetgeleerde ook. Die toekijkt wat er allemaal gebeurt. Een allegaartje is het hopeloze figuren uit de rand van de samenleving. Het volk dat de wet niet kent. Zou God dat bedoeld hebben? Zijn welbehagen? Nou. Nu kijkt Jezus zijn leerlingen aan. Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen hebben verlangd te zien wat jullie zien. En ze hebben het niet gezien. Wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Zij zien? Wacht, dan heeft hij een vraag. Als het over zien gaat, en het goed horen, de wetgeleerde die de Tora, de wet, zo'n beetje uit zijn hoofd kende, de wet, dat was zijn lust en zijn leven, dat was het huis waar hij die woonde. Even kijken. Wie ziet er en hoort er hier eigenlijk? Ziet u hoe dat wij-zij denken bij hem erin zit? Dat is belangrijk voor de vraag die hij straks stelt. Hij staat op en hij loopt op Jezus af. Het eenvoudige volk gaat aan de kant voor hem. Rabbi, sta me toe een vraag te stellen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dat is me nogal een vraag, toch? Dat gaat ergens over. Waar kom ik terecht als ik sterf? Als ik straks in het gericht van God kom, wat zal Hij dan over mij oordelen? En dan, waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen? Gemeente. Jongelui, is dat een vraag voor je? Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen? Of denkt u, denk jij niet verder dan vandaag? Ben je druk met studie, met werk, met de vakantie, met plannen voor de toekomst, met je gezin wellicht, met ontspanning? En deze vraag blijft liggen. Onbeantwoord. Wat moet ik gedaan hebben? Dat is een betere vertaling. Wat moet ik gedaan hebben? Zal ik het eeuwige leven beërven? Die wetgeleerde die heeft het besef, toch? Dat merk je hier. Dat het gevolgen heeft wat hij doet. Waar hij de eeuwigheid straks doorbrengt. Want God zal alles in het gericht brengen. Het zij goed, het zij kwaad. En dan straks in het oordeel van God, gemeente, dan telt niet de mening van mensen en van mijzelf, maar dat telt alleen het oordeel van God. Dat weegt. En dat is beslissend. Wat zou Jezus antwoorden? Nou, hij stelt als een echte rabbi, hij doet helemaal mee in het spel, een tegenvraag. Wat is in de wet geschreven? Wat leest u? De wet, dan moet u niet denken aan de 10 geboden, hè? Maar dan moet u de hele Torah nemen, hè? De 5 boeken van Mozes. Daar gaat het hier over. Citeer daar eens uit, hardop. Dat is het woord, wat leest u daar? Dat is hardop citeren. Opvallend, hè? Dat Jezus als antwoord op deze vraag, dat hij naar de wet verwijst. Dat hij niet zegt, jongen, daar is maar één antwoord op mogelijk. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat was recht toe recht aan geweest. Nou, even geduld. Aan het einde van het gesprek komt Jezus daar wel uit. Want het antwoord op de vraag is ten diepste Jezus alleen. Maar, gemeente, daar is deze man nog helemaal niet klaar voor. Hij is er niet rijp voor in zijn denken. Deze man moet eerst, en dat is net als met die Nicodemus, en ook bij de Samaritaanse vrouw, bij de waterput, Jezus gaat eerst, sluit eerst aan. Hè? Deze man moet eerst ontdekt worden. Dat de wet, dat hij hem veroordeelt. En dat hij Jezus net zo hard nodig heeft als die ex-hoer en die ex-vrijheidsstrijder en die tollenaar en die visser. Nou, hij doet het. Luid. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en met al uw kracht en uw naaste als uzelf. Hij citeert zo Deuteronomium 6 vers 5, Leviticus 19 vers 18, zo uit zijn hoofd. Liefde, ja, dat is de kern. En liefde, las ik bij Augustinus, liefde heeft 2 armen. Dat zou je samen kunnen vatten, 2 armen. De ene arm is om God heen geslagen en de ander is om de naaste heen geslagen. En wie dat doet, die beërft het eeuwige leven. Je hebt goed geantwoord. Doe dat en u zult leven. Kort en goed. Doe dat. Altijd. In alles. Volmaakt. Dat is wat de wet eist van ons. Volmaakte liefde. Uit een oprecht hart. Onverdeeld. En de wet is goed. En beloont ook wie goed is. Maar veroordeelt wie ook maar één foutje maakt. Dat is de wet. En die wetgeleerde die voelt hem. Die voelt hem. Het wordt spannend. God liefhebben, geen probleem. Dat gaat hem goed af, hè? Hij bidt en hij vast. Hij kent de schrift, hij geeft 1/10 van wat hij bezit. Maar die arm om de naaste heen, daar begint het te wringen. Want om welke naaste gaat het dan? Hij voelt toch wel een beetje de ogen van het volk in zijn rug prikken. Terwijl hij met dit gesprek bezig is. De vraag, waar blijft die arm dan om mij heen? En laat je ons links liggen. Daar krijgt hij het wel een beetje benauwd van. Hij voelt wel, ik kan daarin niet op mijn eigen oordeel afgaan. Daarom de vraag, wie is mijn naaste? Misschien is het wel terecht dat ik uitzonderingen maak. Jezus houdt hem een spiegel voor. En hij kan niet wegkijken. Ook al probeert hij het. Hoe ver gaat het, hè? Dat liefhebben van je naaste? Misschien doe ik het toch wel beter dan dat ik zelf denk. En Lucas voegt er veelzeggend aan toe. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Goed praten. Gemeente, zo werkt het, hè? Toch? Ons hart. Als Gods woord ons raakt, dan zoeken we liever een uitweg dan uitkomst. We horen liever een boodschap die ons geruststelt en geen pijn doet, dan een boodschap die ons ontmaskert. Israël, de profeten zeiden het al. Jullie zeggen, spreek tot ons zachte dingen. Jesaja 30 vers 10, zachte dingen. En Paulus zegt dat het in het Nieuwe Testament niet anders is. 2 Timotheus 4, recent hebben we dat gehoord. Er zal een tijd komen dat ook christenen, leraars om zich heen zullen verzamelen die hen naar de mond praten. Die hen sparen. En die God en de waarheid van het woord minder achten dan de likes die mensen hen geven. En die zijn er. Die kun je vinden. En het is voor een dienaar van het woord ook heel verleidelijk, eerlijk gezegd. Ook dat herken ik. Maar gemeente, maar bij Jezus ben je daarvoor aan het verkeerde adres. Want hij buigt de waarheid niet om ons een goed gevoel te geven. Hij legt ons hart bloot. Hij is eerlijk, betrouwbaar, Jezus. Je weet wat je aan hem hebt. In de ontmoeting met Jezus geldt, en dat ervaart deze man, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De wet is bij Jezus in veilige handen. Geen titel of jota, zegt hij, geen komma of punt ervan af. Hij heeft de wet lief, is in zijn binnenste gegraveerd. Rechtvaardig tot en met. Toen hij wegging naar de aarde, zei hij tegen zijn vader, ik kom om uw wil te doen. De ontmoeting met Jezus, gemeente, zonder meer ontmaskert ons. Rukt, als het ware, die vijgenbladeren eraf, waarmee wij ons imago voor God proberen te redden. En leggen ons als een hulpeloze aan de kant van de weg neer. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. De wet die stelt ons naakt voor God. Waarom? Zodat wij aangewezen zijn, vind ik dat Calvijn dat mooi zegt, is een institutie, zodat we aangewezen zullen zijn op de ontferming van een ander. Zijn barmhartigheid voor ons beminnelijk wordt. Ons helemaal op hem zullen verlaten. Ons door zijn doorboorde handen zullen laten verzorgen. In zijn armen zullen laten dragen. Ons door hem thuis zullen laten brengen. En alles voor ons te voldoen. Gemeente, daarom is de wet bezig om ons te ontmaskeren. En alles waarop je steunt en leunt van jezelf. Om dat je uit handen te rukken. En je als een hulpeloze aan de kant van de weg neer te leggen. Om te leren, alleen genade redt ons van de dood. Dat is een les, hè? Een levensles, dit. Het is de bodem van het geloofsleven. Nou, het verhaal. Wie is mijn naaste? Ik ga je een verhaal vertellen. Luister, er was een mens die van Jeruzalem naar Jericho afreisde. En die weg die slingert zo, hij zakt 1000 meter. Maar dat doet hij in 29 kilometer. Dus aan het begin zou een bordje staan van helling 4% ongeveer. gemiddeld. Onherbergzaam gebied. En je trok er alleen doorheen als het echt niet anders kon. Het stikte er van het gespuis. Van achter elke rots konden ze tevoorschijn komen. Nou, daar waag je je niet. Maar kijk, daar heb je het al. Deze man, die eenzame wandelaar, hij valt onder moordenaarshanden, zegt Jezus. En ze slaan hem in elkaar. En ze rukken zijn kleren van zijn lijf. En ze laten hem vervolgens half dood aan de kant van de weg liggen. Niet in staat om zelf op te staan en een veilig heenkomen te zoeken. Dat kan hij niet meer. Maar gelukkig, bijgeval, toevallig, komt er een priester de hoek om. Vanuit Jeruzalem, daar heeft hij God gediend. En hij had niet kunnen denken dat zich na het dienen van God, hij zich zo snel kon gaan wijden aan het dienen van zijn naast. Dat is wat die wetgeleerde zei, toch? Die kans, die kon hij pakken. Om te doen wat nodig is om het eeuwige leven te beërven. Deze priester. Maar kijk eens, wat doet hij? Hij loopt er met een grote balg omheen. En verdwijnt uit het zicht. Hè? Inderdaad. Dat verwacht je niet. Maar gelukkig, er komt weer iemand aan. Zijn helper, de leviet. Ook op weg naar huis. Klaar met het dienen van God. En nu toe aan het dienen van zijn naaste, toch? En hij komt bij die plaats, staat er dan. En hij ziet die zwaargewonden. En hij loopt met een grote balg om hem heen. En je voelt die teleurstelling, hè? Hoe kan dat nu? Als je het van iemand zou verwachten, maar niet van hen. Maar die mensen zijn niet verbaasd trouwens, die naar Jezus luisteren. Want dit is hun ervaring. Er wordt niet naar hen omgekeken. De priester en de leviet en de wetgeleerden, de fariseeën, de schriftgeleerden zijn vooral bezig met zichzelf en met elkaar. En dan ineens, in alle stilte, hoefgetrappel. Komt er een aan, een Samaritaan met twee ezels, denk ik. Twee, eentje waar allemaal bagage op ligt en de ander waar die zelf op zit. Nou ja, Samaritanen. Dat waren halve Joden die er zo hun eigen godsdienst op nahielden. Dat vonden de Joden. God wist er niet van af. En die wetgeleerde weet genoeg. Hij weet hoe dit afloopt. Maar Jezus zegt. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam bij hem. En toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Gemeente, hier komen we op de bodem van de gelijkenis. Dit is de diepste laag. Iemand die met innerlijke ontferming bewogen is met het verlorene. Iemand die ten dode is opgeschreven. Want in het evangelie van Lucas wordt deze uitdrukking, met de innerlijke ontferming bewogen, alleen gebruikt voor Jezus in Lucas 7 en voor God in Lucas 15. Het beeld van die vader die de jongste zoon aanziet komen. Die verloren jongen die terugkomt en dan met innerlijke ontferming bewogen raakt als hij hem ziet en op hem afkomt. Zijn hart zet hem in beweging. Dat is God. Daarom zitten we hier. Hier is de sleutel te vinden voor deze gelijkenis. Die Samaritaan, zijn hart zet hem in beweging. Na die gewonde stopt af, levensgevaarlijk, want zitten die rovers niet ergens te loeren? Nee, de ander, daar gaat het hem om. En hij knielt ongevraagd neer bij de gewonde. Giet er olie in de wonden en wijn. Om te verzachten en te reinigen. Verbindt ze zorgvuldig. En dan neemt hij hem in zijn armen. En legt hem op zijn eigen rijdier. En leidt hem naar de herberg. Is dat heel mooi? Het woord betekent huis voor iedereen. Mooi, hè? Huis voor iedereen. Daar brengt hij hem. En daar gekomen omringt hij hem, dat woord zou je zo kunnen vertalen, omringt hij hem met de nodige zorg. De volgende ochtend vertrekt hij weer, geeft hij de herberg 2 penningen en zegt, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, ik zal het u teruggeven als ik terugkom. Ik kom dus terug. Maar u weet wel over wie het gaat, denk ik. Hebt u hem al door? Die gewonde komt dus helemaal voor rekening van mijzelf. Over barmhartigheid gesproken, gemeente. Barmhartigheid. Dit waren geen loze woorden. Geen opgeplakte liefde. Maar een liefde die regelrecht uit het hart kwam van deze man. Liefde die niet loslaat als het moeilijk wordt. Of als je geen tijd meer hebt. Maar doorgaat totdat de ander is zoals die moet zijn. Nou, die wetgeleerde, die staat Jezus aan. Hè? Ik heb gevraagd, wie is mijn naaste en hoe ver moet ik gaan? Nou, hij had het best gesnapt trouwens, dit verhaal. Als die gewonde man, als dat de Samaritaan was. Die had hij never nooit geholpen. Nooit. Als die gewonde man aan de kant van de weg een Samaritaan was. En er zou een Jood komen en die zou bij hem neerbuigen. Ja, dan had hij het verhaal gesnapt. Dan had Jezus eigenlijk tegen hem gezegd, joh, wie het ook is, maakt niet uit welke status, taal, volk, ras, doet er niet toe. Je helpt hem. Maar dat klopt niet in dit verhaal, hè? Dat klopt niet. Het is andersom. Diegene die helpt is een Samaritaan. En daarom vraagt Jezus ook deze vraag. Ja, niet van... Wie is de naaste van die Samaritaan? Ja, die man die daar zieltogend ligt. Nee, wie dan van deze 3, priester, leviet en Samaritaan, dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder moordenaarshanden gevallen was? Wie van deze 3? Ja, degene die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Natuurlijk. Precies, zegt Jezus. Ga heen en doe jij desgelijks. Gemeente, even terug naar het begin van de preek. Die wetgeleerden die daar met verachting keken op dat kringetje om Jezus heen. Hè? Ex-hoeren, ex-tollenaars, ex-vissers, ex-vrijheidsstrijders, zondaars, noem maar op. Hij verachtte hen. En daarmee ook Jezus. Hij begreep hem niet. Hij beschouwde die mensen als verloren. Waarom? Omdat ze de wet niet kenden, zoals hij. En er niet naar leefden, zoals hij probeerde. Als Jezus hen bedoelde, met die halfdode man aan de kant van de weg, dat had hij gesnapt. Maar Jezus zegt, jij ontfermt je daar niet over, over jouw naaste. Terwijl de wet zegt, dat je dat wel moet doen. En de wet kent geen uitzonderingen. Is radicaal. Heb God lief boven alles. En de naaste, ongeacht wie, als jezelf. En daarom, jij bent niet die Samaritaan. Dat ben ik. Ik ben dat. En die halfdode man aan de kant van de weg, die het niet redt. En dus ook het eeuwige leven niet bereikt. Hij komt niet eens thuis. Dat ben jij. Tenzij hij hulp krijgt van die Samaritaan. Zalig zijn je ogen. Als je dit ziet. Zoals mijn discipelen. Want vele koningen en profeten hebben begeerd te zien en hebben niet gezien. Gemeente, Saulus, dat had die wetgeleerde kunnen zijn. Die had dit ook moeten ontdekken. Hij zegt, want God, in Romeinen 11, want God heeft Jood en Heiden allemaal onder de ongehoorzaamheid opgesloten. Opdat hij hun allen, maakt niet uit wie, zou barmhartig zijn. Weet je, de wet kent geen genade. De wet kent geen uitzonderingen. Maar hoe kon God dan toch, en dat is zijn verlangen, hoe kon God dan toch barmhartig zijn? Nou, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Galaten 3 vers 22, alles onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, die Samaritaan, de gelovige gegeven zou worden. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 6, hij zegt, voordat ik Jezus kende, dat weet hij nog goed, dacht ik dat ik aardig op weg was om de rechtvaardigheid van de wet te bereiken. Ik was onberispelijk. Ik had het behoorlijk met mijzelf getroffen. Ik herkende me totaal niet in die halfdode man langs de weg. Nee, ik dacht, Romeinen 2, ik dacht een leidsman te zijn van de blinden. En een licht voor degenen die in duisternis zijn. En een leermeester van de onwetenden. Ziet u die wetgeleerden staan? Totdat ik Jezus ontmoette. Heilig, onschuldig en een en al liefde. En ik dacht verloren. Verloren, ik heb me vergist. Daar werd, kent u dat van McShane? Daar, in de ontmoeting met Jezus, dat is heel fundamenteel, hè? Ik denk dat heel veel mensen in onzekerheid leven, omdat ze dit niet goed zien. Daar werd al mijn deugd, al mijn goede dingen, een wegwerpelijk vuil kleed, die ik van me af moest leggen. Waar ik niet mee voor God kan bestaan. Waarvan ik dacht dat het winst was, dat heb ik om Christus wil, heb ik dat schade geacht. Toen ik Jezus zag, werd het waardeloos voor God. Ik lag aan de kant van de weg, stervend, niet in staat om thuis te komen. Heb je dat ook? Dat je het niet weet hoe je terug moet komen thuis bij God? Gemeente, wat een bevrijding is dat, hè? Uit een leugen waar je in zit. Soms is dat een hele lange weg die je gaat, die de geest met je gaat, om je daaraan te ontdekken dat je niets hebt in jezelf om op te steunen voor God. En dat je dan in de ontmoeting met Jezus geen veroordeling ontvangt, maar ontferming van God. Genade van God. God die in Christus zijn aangezicht laat zien. Vol van genade. En vol zachtmoedigheid. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Over een arme en onwaardige zondaar. Om je door hem alleen te laten zaligen. Thuis te laten brengen bij God. Augustinus zegt, de wet in Jezus' hand is bedoeld om u van groot klein te maken. En om te tonen dat u van uzelf geen kracht bezit om het goede te doen. Om u hulpeloos, rechteloos en behoeftig aan genade over te geven. Dit is ook geloof. Die Samaritaan is niemand anders dan Jezus. U voelt hem wel aan. Jezus die in overeenstemming handelt met de wet van God, van zijn Vader. Hij die God lief heeft boven alles en de naaste als zichzelf Want om onzentwil is hij die rijk was, arm geworden. Afgedaald uit de hemel is mens geworden. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. Om onze naaste gemeente te kunnen zijn. Dit is de naaste die u nodig hebt. De Heer Jezus. Hij ging de weg die wij zijn gegaan. Van het gezegende Jeruzalem bij God. Naar het vervloekte Jericho van God af. Een weg van hoog naar laag. Om ons op te zoeken op de plaats waar we zijn. De wet van zijn vader in zijn hart geschreven, waar de kern van is, liefde. Hij handelde in volle overeenstemming daarmee. En geen zonde is in hem gevonden, in Jezus. Zijn handen kunnen daarom, gemeente, kunnen helen. Zijn armen kunnen u dragen. Hij kan u leiden naar huis, naar God. En hij zal alles voor u betalen. Hij kan het niet alleen. Hij wil het ook. Hij wil het ook. U zegt, hoe weet je dat dan, dat hij dat wil? Nou, kijk naar het kruis. Wat een liefde om zichzelf op die manier een vloek te laten worden om ons te zegenen. Ik wil in jouw plaats onder moordenaarshanden vallen. Kijk maar. Aan het kruis. Zo lief heb ik je. Met innerlijke ontferming. Bewogen over jou. Over u. Verloren. Zondaar. Paulus zegt later. Mij. De grootste van de zondaren. Is barmhartigheid. Geschied. Hij begreep deze gelijkenis. Met al mijn goede werken was ik een godslasteraar. Omdat ik de liefde van God in Jezus niet aanvaarde. De schrift heeft alles onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Welke belofte? Eeuwig leven. Dat was waar die man om vroeg, toch? Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Het eeuwige leven. En ten tweede ook, en dat is heel belangrijk in deze gelijkenis, dat is de Heilige Geest in ons hart. En wat doet hij? Die zorgt dat je wordt als Jezus. Hij heeft de wet van God in zijn hart geschreven. In het binnenste van zijn ingewanden. Wat doet de Geest? Hij schrijft hem hier ook in uw en jouw hart. En wat dan onmogelijk is, hè? Het liefhebben van je naaste en van God, dat wordt dan door de Geest, wordt dat mogelijk. Omdat de liefde van God, die we van nature niet hebben, maar die je dan ontvangt, de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die liefde in je hart, voor de ander, die liefde, die zich over ons ontfermde in onze verlorenheid. Zo genadig en zo barmhartig. Die liefde gaat je drijven in je omgang met de naaste. Waar heeft Paulus het wel eens over? Ergens? Ik weet niet precies waar. Dat is het geloof door de liefde. Werken. Maar het begint met geloof. Als deze gelijkenis alleen maar de boodschap was. Hey, zorg dat je iedereen lief hebt. Hè? En dan kom je er wel. Er was niemand gekomen, gemeente. We moeten eerst leven van zijn barmhartigheid. Ons door hem laten zalig maken. Om de ander barmhartig te kunnen behandelen. En vraag het Maria Magdalena. Zij staat ook bij Jezus. Wie mijn naaste is. Hij. Jezus, hij kwam voorbij in mijn ellende. Hij zag me en hij was met innerlijke ontferming over mij bewogen. Ik was met 7 duivelen gevuld. Ze hadden van mij hun woning, hun huis gemaakt. En ik was er niet tegen opgewassen. Ik werd erdoor beheerst. En de mensen vermijden me. Ze waren bang voor me. Ik was eenzaam en verlaat. Ik herken me in die man. Die daar onder moordenaarshanden gevallen was. En half dood aan de kant van de weg was. Niet in staat om mezelf te bevrijden. Verloren tot en met. Opgesloten in mezelf. Gebroken. Ik had mezelf niet eens meer lief. Laat staan een ander. Kent u dat? En tot Jezus kwam. Hij zag me. En hij sprak me aan. En wat gebeurde er? Zijn machtig woord. De demonen vluchtten weg. En hij nam de ruimte in. Mijn hart. En de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Bewaart nu mijn hart. En mijn denken. In Christus Jezus. Als dat even weg is dan zou zijn. Dan zou ik weer bang worden en angstig. Door Gods genade ben ik wat ik ben. Kent u dat lied? Al wat ik ben, dank ik aan Hem. Aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik Hem na. Krijgt Hij gestalte in mij. Zonder dat ik hem iets kon bieden, voelt u het aan, ontfermt Jezus zich over mij. Hoe zou ik dan aan een ander die liefde kunnen onthouden? Ik wens als Jezus te zijn. Als de wet mij de weg wijst en ik denk, hoe moet dat, die ander lief hebben? Ik kan dat niet. Dan zegt Jezus, u kunt wel voorbeelden bedenken denk ik, hè, van mensen die moeilijk zijn om van te houden. Om barmhartig voor te zijn, die echt het bloed onder je nagels vandaan halen. Dan zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben de weg. Kijk naar mij. Het einde van de wet is, het doel is Christus voor een ieder die gelooft. Hij heeft voor mij de wet vervuld. Ik hoef het niet meer te verdienen. Dat maakt zo ontspannen. Hoor ik Maria Magdalena zomaar zeggen. Het maakt me zo ontspannen. Zijn liefde verandert mij. Maar ook mijn houding naar anderen. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak me gehoorzaam en vrij. Uw genade is voor mij genoeg. Dus het antwoord op de vraag, wie is mijn naaste? Dat is Jezus. Bij aanvang, bij het begin, maar ook bij de voortgang. In het volgen van Hem. Gemeente, wie niet bij Jezus begint. En bij zijn barmhartigheid. Die moet het zelf doen. En dan blijf je gevangen. In je eigen onvermogen. In je eigen falen. En dan zul je sterven. Je zult dan het liefhebben van God in je naaste niet toekomen. En je zult altijd onderscheid blijven maken tussen de een en de ander. Misschien zegt u wel, ik zou het wel heel graag willen. Maar wil Hij het wel? Jezus. Is dat uw vraag? Jouw vraag? Dan zegt Jezus in deze gelijkenis, gemeente, dat het nooit de vraag is of God genadig is voor u. Nooit. Hij is het. Het is een dwaze gedachte dat we het omdraaien. Alsof wij wel zouden willen en Hij niet. Gemeente, dat is niet van de geest. Dat is iets van het zondige, argwanende hart dat we vanuit de val hebben meegenomen. En de boze die spint de goedgaren bij. Hij houdt ons onder een schijn van vroomheid en van ernst, houdt hij ons weg bij de genade van God. En hij houdt ons vast in de zonde, waar je niet uit kunt komen. Terwijl als je naar Jezus zou gaan en je door hem zou en zijn liefde zou laten dragen, dat is bevrijdend. Van de eerste tot de laatste bladzijde in de Bijbel getuigt de schriftgemeente dat het andersom is. Ik hoef God niet te bewegen tot ontferming over mij. Hij is met ontferming bewogen over u en over jou. Voordat ik erom kom, gelooft u dat? Voordat jij erom komt, is God al bewogen met u en met jou. Hij is ons altijd voor. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Redding. Mij in een vesting leiden. Geweten, dat is de diepste boodschap van deze gelijkenis. We kunnen alleen barmhartig zijn voor anderen als we gediend zijn van de barmhartigheid van God in Jezus Christus. En dan wordt zalig worden, wordt zo'n wonder dat je steeds minder onderscheid wil maken tussen mensen die jouw liefde wel of niet waard zijn. Als er een asielzoeker voor je staat, is de vraag niet, wat vind ik, de eerste vraag, wat vind ik van hem? Ook al irriteert hij je nog zo, hè? Maar is de vraag, hoe zou Jezus naar hem kijken? Dan zie je niet alleen een vluchteling, maar dan zie je iemand die kostbaar is voor God, die geschapen is door hem, naar het beeld van God, en die net als jij Christus nodig heeft. En die, hè, nou, ik noem maar een voorbeeld, maar misschien kunt u zelf al voorbeelden bedenken van mensen in uw omgeving die het u zo moeilijk maken. Wat was er met mij gebeurd, gemeente, als Jezus zo met mij zou omgaan als ik met hen? Die vraag, dat is een moeilijke vraag, maar wel een eerlijke vraag. Maar misschien voelt u zich machteloos daarin. Hebt u dat geprobeerd? En merk je, die liefde zit er bij mij niet in, hè? Het lukt bijna niet. Liefde tot de naaste, gemeente, dat groeit niet op eigen bodem. Echt niet. Maar in de vruchtbare voedingsbodem van de liefde van Christus. Wortel in zijn liefde. Want wie leeft uit zijn ontferming, leert zelf ontfermend te zijn. Daarom, al wat ik ben. Zeg jij het met me mee? Van harte? En u? Of nog steeds niet? Nog steeds verloren aan de kant van de weg. Terwijl de zaligmaker hier staat, de Samaritaan, de barmhartige. En u ziet en op u aankomt. Al wat ik ben, dank ik aan hem. Aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na. Krijgt hij gestalte in mij. Amen. Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen. Ik roem uw gerechtigheid, die van Christus. Hè? Wij kunnen nooit de psalmen zingen dan onder het kruis door. Hè? Dat moet altijd via het kruis. Uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. En ook het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, omdat u mijn helper zijt. Het 14e en het 17e vers van Psalm 71. Laten wij bidden en danken. Heere, dank voor uw woord. De levende stem van u. Waarin wij ontdekt werden aan onszelf, hulpeloos en verloren. Niet in staat om terug te keren naar u. En dat de Samaritaan langskwam vanmiddag. Die ons ziet. Innerlijk met ontferming bewogen is met ons. En tot ons komt. Zich bij ons neerbuigt. Uw handen die helen. Uw armen die dragen. Uw handen die leiden. Totdat we thuis zijn in het huis voor iedereen. En dan de kosten vergoed. Totdat u komt. Heer Jezus, u bent de volkomen zaligmaker. Leer ons alleen op u te steunen. Dan zullen we het eeuwige leven toch beërven. En help ons dan om de liefde van u, die u dan in ons hart hebt uitgestort door de Heilige Geest, om die ook enigszins aan anderen te laten zien. Die houding, Heere, bekeer ons. Als we dat moeilijk vinden, help ons dan. Heere, wij bidden om uw zegen over uw woord. Laat het met ons meegaan. De week door, waar we ook zijn en heen gaan. Bescherm en behoed ons. En breng ons volgende week, zondag, of misschien later als we met vakantie zijn geweest, hier bij elkaar weer terug als gemeente. Breid uw vleugels over ons uit, waar we ook zijn of ons bevinden. Draag ons, o God. Wij bidden u dat en wij danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 119, het 83ste en 87ste vers. Er staat in 83 heel mooi. En daar begint het: Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil met al uw gunstgenoten en... Ja, dan wordt het wandelen in de geboden van God een vreugde om te doen. Psalm 119, vers 83 en 87. gemeente hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heere van deze dag. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen. Thank you.